Ook vandaag wil ik dan nog met u spreken over een feest. Ik durf niet te zeggen een gezette hoogtijd des Heren, want zo wordt het in de Bijbel niet genoemd. Sterker nog, het lijkt er zelfs op dat het slechts bij toeval in de Bijbel voorkomt. Niettemin gaat het over een van de meest bekende feesten in het tegenwoordige Jodendom. Namelijk het zogeheten Chanukka-feest. Voor zover ik kunnen nagaan, komt het maar één keer in de Bijbel voor. En het is in Johannes 10. Johannes hoofdstuk 10. Midden in de uiteenzetting over de goede herder die zijn schapen heeft en die ook nog andere schapen heeft. Eigenlijk had ik met u willen spreken over die andere schapen vanmiddag eens een keer. Ik denk, zal ze eens wat leuks vertellen. Maar, hè? Ja, ik kan nog switchen hoor. Maar ik zal het toch maar niet doen. Heel mooi verhaal trouwens, maar... Ja. Maar die houdt u maar eens te goed. En misschien vertel ik hem onderweg in de bus in Engeland. Ja, want, ja, we hebben alles te goed houden, maar dan 35 jaar hier, denk ik. Je dat horen. Ja, broeder, dat kan het ook niet helpen. Ik doe wat ik kan. Elke dag. Dus vooruit. Dat komt nog een keer. Maar deze is ook tamelijk onbekend. Midden in de uiteenzetting namelijk over deze gelijkenis van de goede herder, de Heer Jezus, die niet alleen de goede herder is, maar ook de deur der schapen, bovendien zelf ook als schaap wordt voorgesteld in de schrift. Midden in dat verhaal staat dan ineens in vers 22, en het was het feest der vernieuwing des tempels. Het feest der vernieuwing des tempels te Jeruzalem, en het was winter. Dat is niet toevallig, want het valt altijd op dezelfde datum. Het feest van de vernieuwing des tempels wordt namelijk gevierd vanaf de 25e van de 9e maand. Dat is eind september. Nee, dat is december, sorry. Dan ben ik even. Ik zit nou al mis, dus het kan nog wat worden van vanavond. Maar dat is inderdaad ongeveer in september, maar niettemin, dat is de 9e maand. Op de Joodse kalender, de 25e van de 9e maand. Bij ons is het officieel de 12e maand, maar we noemen hem de 10e. Ik maak het dan meteen maar nog wat moeilijker. Dan went het vaak. December, zuster, betekent de 10e. Maar het is de 12e maand. Want ik breng u maar in herinnering dat niet alleen de Joden nieuwjaar vieren op de eerste van de 7e maand. En dat het dus de telling van de maanden door elkaar zit. Wij vieren oude jaar in de 12e maand officieel, maar de maand heet de 10e december. Dus er zit van alles mis, hè? Dat weet u nog. Hè? Maar dan even terzijde. Het gaat over het feest van de vernieuwing van de tempel te Jeruzalem. En het was winter, dat kan niet missen, want het is normaal gesproken in de maand december. Kislev, de Joodse kalender. En daarvan staat dan, en Jezus wandelde in de tempel in de voorhof van Salomo. De Joden dan omringden hem en zeiden tot hem, hoe lang houdt gij onze ziel op, indien gij de Messias, de Christus, zijt? Zeg het ons vrijuit. Waarmee maar gezegd wil zijn, dat weliswaar uitgebreid gesproken wordt over dat de Heer Jezus de Messias is, maar dat het nooit ronduit vrijuit gezegd wordt. Hetgeen betekent dat het dus wel gezegd werd, maar bedekt. Om de eenvoudige reden dat hij het inderdaad nog niet was, maar nog moest worden. Van Gods kant uitgezien en van zijn kant uitgezien overigens was dat volkomen zeker. Maar in de geschiedenis, de menselijke geschiedenis, in de heilsgeschiedenis zal ik maar zeggen, moest het nog gebeuren. Nou goed. Maar daar ging het om, of hij de Messias was of niet. En de Heer zegt dan, ik heb het u gezegd en gij gelooft het niet. De werken die ik doe in de naam mijns vaders, die getuigen van mij. Dus hij zegt het niet rechtstreeks, hij zegt, het blijkt toch uit mijn werken wie ik ben. Maar dat kon alleen blijken uit de kennis van de oud-testamentische profetieën uiteraard. Maar goed, de Heer zegt dan, maar gij die er gelooft niet. Want gij zijt niet van mijn schapen, gelijk ik u gezegd heb. Mijn schapen horen mijn stem en ik ken dezelfde en zij volgen mij en ik geef hun het eeuwige leven. Normaal, de herder brengt de schapen naar het voedsel, naar de grazige weiden en geeft hen dus daarmee leven. Ik hoop dat u dat begrijpt, hè? Voedsel is leven. En de herder zegt, mijn schapen kennen mijn stem, zij volgen mij, ik geef hun eeuwig leven. Er is niks moeilijks aan, maar het is wel diepzinnig. Want die stem, het woord des Heren, dat is namelijk leven. En waar men zijn stem hoort, ontvangt men van hem eeuwig leven. Want het geloof is uit het gehoor. En het gehoor door het woord, is door het woord Gods. Hè? Een heel fundamentele waarheid. Ik geef hen het eeuwige leven en zij zullen niet verloren gaan in de eeuwigheid. En niemand zal dezelfde uit mijn hand rukken. Mijn vader die ze mij gegeven heeft is meerder dan allen. En niemand kan ze rukken uit de hand mijns vaders. Ik en de vader zijn één. Hetgeen opnieuw reden is om hem te stenigen. Maar dat komt voorlopig niet aan de orde natuurlijk. Waar het om gaat hier, is dat natuurlijk de Heer zijn uiteenzetting over de herder en de schapen verder doorvoert. Maar heel onopvallend staat er dan bij, en het was het feest der vernieuwing des tempels te Jeruzalem. Dat feest van de vernieuwing van de tempel is niet een feest wat voorkomt op de kalender van de gezette hoogtijden des Heren. Komt feitelijk helemaal in de Bijbelse geschiedenis als zodanig niet voor. Want het is een feest dat ontstaan is in de dagen van wat dan heet de intertestamentaire periode. Dat wil zeggen, het is ontstaan in de dagen van na Malachi, om zo te zeggen, en voor Matthäus. Een periode van pakweg 400 jaar waarin de Heer zich en inderdaad zich verborg. Het is trouwens een uitbeelding van onze bedeling tegelijkertijd, maar dat maar even terzijde, want het heeft er nou niks mee te maken. De gedachte is namelijk dat in de tijd, in de jaartallen doen er eigenlijk nou niet toe, maar dat ongeveer in, zal ik dat maar zeggen, in 170 voor onze jaartelling, via de Seleuciden, en namelijk via Antiochus Epiphanes de Vierde, want in de tijd van de Tour de France kregen al die jongens weer rugnummers. Nou goed, in die dagen werd de Joodse tempel ontwijd en werd de Joodse godsdienst als zodanig volledig verboden, inclusief besnijdenis. Al wat met judaïsme te maken had, werd verboden op straffen des doods enzovoorts. En in de tempel zelf werd een beeld opgericht, inderdaad, ja. Werd een beeld opgericht gewijd aan Zeus, die ze later Jupiter genoemd hebben toen de Romeinen kwamen. Maar daar gaat het nou niet om. Een beeld opgericht aan Zeus werd beschouwd door de Grieken als de oppergod. Dat is hij ook, want hij is de god deze eeuw. Zeus is niemand anders dan Satan. Laat u niet misleiden. Het is niet de god van de Bijbel. Het is de overste van de macht der lucht. Dat is makkelijk genoeg om uit te leggen, want van Zeus leerden de Grieken dat hij inderdaad na felle strijd de macht in de hemel had overgenomen. En daarin herkennen wij dus ogenblikkelijk de duivel zelf. Dat kan niet missen. In elk geval, in die dagen werd dus de tempel ontwijd. Het gevolg was, om, als ik het dan eenvoudig vertel, met excuses dat het dan erg eenvoudig is, maar het gevolg was dat Joden in opstand kwamen onder leiding van ene Judas, dat had je zelf kunnen bedenken, ene Judas bijgenaamd de Maccabeer, want er was een hele familie van Maccabeën, waar die naam vandaan komt, dat zal ik u niet vertellen. Maar de term kennen we allemaal. En in de zogeheten boeken der Maccabeën, met name in 1 Maccabeën, want zo heet het dan, hè, apocrief boek, is verkrijgbaar in de Statenvertaling, dus zeker. In dat boek wordt inderdaad deze gebeurtenis beschreven. Hoe dat ook zij, het leidde er uiteindelijk toe dat die Grieken uit Jeruzalem verdreven werden. En dat heeft tot gevolg gehad dat men de tempel, het hele heilige plaats, de tempelberg enzovoorts, inderdaad gereinigd heeft, ritueel gereinigd heeft, de tempel hersteld heeft enzovoorts en opnieuw heeft ingewijd. Dat is de gedachte. En die herinwijding van de tempel is vervolgens geworden tot een vaste feest op de Joodse kalender. Dat wil zeggen, het wordt elk jaar feitelijk nog herdacht. In de loop van de geschiedenis is de zin daarvan natuurlijk verloren gegaan, omdat bijna 2000 jaar lang de Joden inmiddels al geen tempel meer hebben. En het is een beetje vreemd om dan toch een feest te vieren van herinwijding van de tempel. En dus is het een beetje verwaterd. Het feest van herinwijding van de tempel heet kort Chanukka, het feest van Chanukka. En Chanukka staat voor herinwijding of gewoon vernieuwing. En zo staat het ook hier in de Statenvertaling, het feest der vernieuwing des tempels. Dat begrip tempel is er langzamerhand wel afgegaan, omdat er natuurlijk al 19 eeuwen langer geen tempel meer staat. En dus is het geworden tot het feest van vernieuwing van het jaar, niet in de zin van het kalenderjaar, zoals bij ons, maar wel in de zin van de vernieuwing van de seizoenen. Daar komt het op neer. Want het feest wordt gevierd omstreeks de kortste dag van het jaar. Vanaf dat moment komt de zon elke dag weer een paar graden hoger aan de hemel te staan, is de gedachte, en gaat het weer naar de zomer toe, zal ik maar zeggen. Het is dezelfde functie die eigenlijk het kerstfeest op onze kalenders gekregen heeft, want kerstfeest verondersteld te zijn het feest van kerst, namelijk Christus. Dat is wat het woord immers betekent. Maar soms heb ik het idee dat nauwelijks nog iemand weet dat kerstfeest de viering is, of de herdenking is van de geboorte van de Heer Jezus. Populair gezegd, zijn verjaardag wordt het geacht te zijn. Hoe dat ook zij, ook dat zijn we vergeten, want in de praktijk is het inderdaad bij ons ook het midwinterfeest. En valt nog min of meer gelijk met het aanbreken van het nieuwe jaar. Dus het is inderdaad vernieuwing, dat is wat het op neerkomt. En waar het juist de donkerste dagen van het jaar zijn, is het automatisch geworden tot feest van licht. En in de praktijk, niet onze praktijk, maar gewoon over de wereld genomen, in de praktijk bestaat er niet zo geweldig veel verschil tussen het feest van Chanukka en het feest van kerstfeest. En het wordt ongeveer op dezelfde tijd gevierd. Het is dus eigenlijk helemaal geen Bijbels feest, want het is ontstaan volstrekt buiten de officiële Bijbelse historie. Dat neemt echter niet weg dat de ontwijding van de tempel, zoals die toen plaatsvond, in 170, zeg maar, voor onze jaartelling zo ongeveer, dat die wel degelijk in de profetie was aangekondigd en dus wel degelijk beschouwd moet worden als vervulling, zij het dan niet de volledige, maar wel als een soort vervulling van Bijbelse profetie, in het bijzonder die van Daniël hoofdstuk 8. Wellicht ook Daniël 11, maar ik laat het maar even buiten beschouwing. In Daniël 8 immers wordt aangekondigd de een of andere figuur die zich groot zou maken enzovoorts, en die het Heer, de menigte, in de afval zou overgeven, die de sterren des hemels zou vertrappen, want het is een visioen. Maar het leidt geen enkele twijfel dat die woorden uit Daniël 12... in eerste instantie van toepassing waren op deze figuur Antiochus Epiphanes, en dat de verontreiniging van de tempel, van de heilige plaats, want zo wordt het daar genoemd, dat die plaatsvond toen Antiochus inderdaad het beeld van Zeus liet oprichten in de tempel, en de Joden dwong om varkens, zo ongeveer het meest onreine dier wat de Joden kennen, om varkens te offeren aan Zeus, enzovoorts. Het leidt geen twijfel dat Daniël dat geprofiteerd heeft, maar er zit nog iets anders achter natuurlijk. Johannes de Heer zou dan zeggen, maar deze Antiochus Epiphanes was gewoon een type van den Antichrist. Om het maar eenvoudig te houden, maar zo zei hij dat. En zo is het ook eigenlijk, want het eigenaardige van de profetie van Daniël 8 is dat op het moment dat over deze Antiochus en zijn activiteiten gesproken wordt, wordt tegelijkertijd overgesprongen een heel stuk uit de geschiedenis, en wordt tegelijkertijd gesproken over een vorst die nog komen zal. Met de term dan maar uit het volgende hoofdstuk, uit Daniël 9. Zodat wat in het verleden is gebeurd onder Antiochus Epiphanes zal wel degelijk opnieuw gebeuren, maar nu in de dagen van de 70ste week van Daniël. Dat is dus feitelijk in elk geval na de opname van de gemeente, en het zijn inderdaad de dagen van de Antichrist. Ik persoonlijk, want ik zeg het nu hier maar heel gemakkelijk, ik persoonlijk geloof dat het beeld dat zal worden opgericht gewijd is aan de Antichrist, niet opgericht wordt door, maar gewijd is aan de Antichrist. En de Antichrist is heus dezelfde als die Zeus van de Grieken. Dat wist ik vroeger ook niet, maar daar zijn we langzamerhand achter gekomen. De Antichrist is immers niemand anders dan de duivel zelf. zij het dan nedergeworpen uit de hemel en dus verschenen in een menselijke, min of meer, menselijke gedaante. Ongetwijfeld met enige bovennatuurlijke capaciteiten, maar daar gaat het nou niet over. Maar in ieder geval in de gedaante van een mens. En aan hem zal dat beeld gewijd worden wat dan in de toekomst zal worden opgericht. Hetgeen dan dus eventueel, althans naar Joodse maatstaven, opnieuw zal leiden tot een verontreiniging of ontheiliging van de heilige plaats. Als ik Daniel 8 bespreek, dan zeg ik er altijd bij, let op dat daar niet staat tempel. Verontreiniging van de tempel, dat staat er niet. Dus er worden andere woorden gebruikt. Dat het over de tempel ging, lijkt me een duidelijke zaak. Dat het in de tempel vervuld is geworden in de dagen van Antiochus, lijkt mij ook een duidelijke zaak. Het meest opmerkelijke van het schriftgedeelte vind ik dat juist tempel niet genoemd wordt. Maar er wordt gesproken over een heilige plaats of de woning zijns heiligdoms. Maar het woord tempel wordt uitdrukkelijk vermeden. En de enige reden die ik daarvoor kan vinden is dat dezezelfde woorden inderdaad van toepassing zullen zijn. Nog een keer, namelijk in de 70ste week van Daniel. In bijzonder precies in het midden daarvan. En dus bij het begin van de officiële 3,5-jarige grote verdrukking over de Joodse staat. En tegelijkertijd stellen we dan vast dat het woord tempel kennelijk vermeden wordt, omdat er in die dagen inderdaad niet een tempel zal zijn. Als in Daniel 8 gesproken was over een tempel, zou het schriftgedeelte vervuld kunnen zijn, eventueel, in de dagen van Antiochus. Maar er wordt juist niet gesproken over een tempel. En dat is ongetwijfeld omdat het schriftgedeelte ook zal worden toegepast in de 70ste week van Daniel. En dan is er wel een heilige plaats, een plaats waar de Heer zou wonen, maar een tempel is er in ieder geval niet. Dat is waar het om gaat. Het punt is nu dat de tempel in het verleden verontreinigd werd en na een jaar of drie, want dat is niet echt zeker, maar na een jaar of drie zo ongeveer opnieuw werd ingewijd. Niettemin, in de toekomst zal de heilige plaats, het heiligdom, opnieuw verontreinigd worden en daarna ook opnieuw worden ingewijd uiteraard. Dat is echter dan niet meer in de 70ste week van Daniel, maar daarna. Want u kent langzamerhand, mag ik aannemen, de profetie. Die zegt dat vanaf het midden van de 70ste week van Daniel dat beeld zal opgericht worden en dus de grote verdrukking voor of over het Joodse volk of over de Joodse staat begint. Maar die duurt inderdaad niet langer dan 3,5 jaar, want dan is het einde van de 70ste week bereikt. En bij die gelegenheid zal heel Jeruzalem, inclusief dus het beeld dat daar eventueel nog staat, verwoest worden. Zodat een inwijding, een herinwijding van die heilige plaats inderdaad weliswaar zal plaatsvinden, maar niet meer in de 70ste week, maar uiteraard daarna. En gezien vanuit het Joodse standpunt, na de verschijning van de Messias. En vanuit ons standpunt, na de wederkomst van Christus voor Israël. Want u weet, wederkomst als Bijbels begrip duidt nooit een bepaald moment, één gebeurtenis op één dag aan, maar duidt altijd aan een hele reeks van gebeurtenissen, namelijk een hele periode. Dus ik moet het wat specifieker zeggen. Al is dat ook niet een echt Bijbelse term natuurlijk, hè, zijn wederkomst voor Israël. Maar u wordt geacht te begrijpen dat het dus gaat over zijn verschijning op de Olijfberg aan het eind van de 70ste week, nadat het volk officieel de naam des Heren heeft aangeroepen. Pas daarna zal deze heilige plaats opnieuw worden ingewijd. De vraag is natuurlijk altijd, hoe lang daarna dan? En ik denk dat we daar via dit feest inderdaad een antwoord op krijgen. Het eigenaardige verschijnsel doet zich voor dat weliswaar dit feest nergens in de Bijbel een rol speelt. Hier eigenlijk ook niet in Johannes 10. Het wordt wel genoemd. Daardoor wordt het een Bijbels feest in de zin van dat het in de Bijbel voorkomt. Maar als u nou zou vragen, waarom staat het er nou bij dat het was het feest van de vernieuwing des tempels, dan neem ik aan dat u ook niet weet waarom dat erbij staat. Waarom staat het erbij? Wat maakt het uit? Het kan niet eens een verwijzing zijn naar andere Bijbelse geschiedenis of Bijbelse profetieën of wat dan ook, want het feest komt verder nergens voor. Dat is het aardige. Maar vervolgens moet ik vaststellen dat met dit feest net zoiets aan de hand is als met het feest van de bezuinen, het feest des geklanks. Want daarvan hebben wij gezien dat het weliswaar in Leviticus 23 en nog zo wat schriftplaatsen even genoemd wordt, zonder dat specifiek melding gemaakt wordt wat het eigenlijk voor een feest is, behalve dan dat er iemand op een trompet speelt. Hè? Bij wijze van spreken. En verder in de hele Bijbelse geschiedenis komt het feest nergens voor. En zelfs in het tegenwoordige Jodendom niet. Nou ja, de Joden kennen het, maar kennen de datum. De eerste van de zevende maand. Maar men zegt niet, dat is het feest des geklanks. Men zegt, dat is Rosh Hashanah. Dat wil zeggen, dat is nieuwjaar. Het begin van een nieuw jaar. Zie, meer staat er niet van. En daarna stellen wij vast dat weliswaar niet het feest, maar wel de datum in de Bijbel voorkomt. In de Bijbelse geschiedenis namelijk. Niet als feest, niet als feest des geklanks, ook niet als Rosh Hashanah, maar gewoon als de eerste van de zevende maand. En we hebben dat gezien in zowel Ezra als Nehemia. En dat waren zelfs twee verschillende gelegenheden. Hoewel ze met elkaar verband hielden, maar daar gaat het nou niet om. Komt wel degelijk in de Bijbel voor. Datzelfde is ook het geval met het feest van de vernieuwing des tempels. Het feest als zodanig komt in heel de Bijbelse geschiedenis voor, niet voor, maar de datum komt wel voor. Ook twee keer, nou drie keer geloof ik zelfs, zei het dan helemaal achter elkaar. Namelijk in Haggai, het laatste hoofdstuk. Dat is leuk hoor, Haggai, mijn feest betekent dat. Haggai. Mijn feest. Want daar staat ineens, in vers 11 van Haggai 2, op de 24ste dag der negende maand, en voor de goede orde, Chanukka, het feest van de vernieuwing van de tempel, is, of begint, op de 25ste van de negende maand. Dag daarna dus, hè? Maar hier staat op de 24ste, vers 11 van hoofdstuk 2. Nee, bladzijde 883 hoor. Ik denk ik praat de tijd vol tot ze het gevonden hebben, maar het duurt in dit geval wel erg lang natuurlijk. Nou goed. Haggai 2, vers 11. Op de 24ste der negende, in het tweede jaar van Darius, geschiedde het woord des Heren door de dienst van de profeet Haggai, zeggende: alzo zegt de Heren der Heerscharen, vraag nu de priesters de wet, zeggende: ziet, iemand draagt heilig vlees in de slip van zijn kleed, en hij raakt met zijn slip aan het brood, of aan het moes, of aan de wijn, of aan de olie, of aan enige spijze, zal het heilig worden? En de priesters antwoordden en zeiden: nee, volgens de wet niet. En Haggai zei: indien iemand die onrein is van een dood lichaam iets van die dingen aanroert, zal het onrein worden? En de priesters antwoordden en zeiden: het zal onrein worden. Als ik het nou kort zeg, wat ik hier gelezen heb, er worden vragen gesteld aan de priesters met betrekking tot de wet. En de vraag is of als iets onreins aangeraakt wordt met iets dat rein is, wordt het onreiner dan rein? En het antwoord is nee. Heb je dat? Het reine en het onreine komt met elkaar in aanraking. En de vraag is, wordt nou het onreine rein? Het antwoord is nee. En nu andersom. Het onreine komt in aanraking met het reine. Wat gebeurt er dan? Wel, het reine wordt onrein. Dat wil zeggen, als het reine en onreine met elkaar in contact komen, dan overheerst het onreine. Heb je dat? Dat is een belangrijke Bijbelse waarheid, ook in het Nieuwe Testament. Ik durf het haast niet te zeggen, want normaal moet je daar een paar uur over doen om het uit te leggen. Maar ik waag het er toch maar op. De dingen nu, onder het Nieuwe Verbond, in onze dagen, voor ons, voor u en mij, dingen zijn onrein alleen als wij onrein zijn. En waar we dan ook mee in aanraking komen, alles waarmee wij in aanraking komen, wordt daardoor onrein. Zijn wij echt rein, dan is alles rein. Heb je dat? Daar staat het. Alle dingen zijn wel rein. Voor de reinen. Maar als we zelf onrein zijn, worden alle dingen voor ons onrein. Het ligt aan onszelf. Maar het heeft iets te maken met de verhouding tussen twee dingen. En wat hier uiteengezet wordt, is dat Israël, het volk, het Joodse volk, ook in deze dagen onrein is. En alles wat ze aanraken, wordt daardoor ook onrein. Het is een van die zogenaamde post-exilische profeten, of plechtige termen, de profeten van na de ballingschap. Want na de ballingschap namelijk, was daar het judaïsme. Dat bestond daarvoor niet. Dat dienen wij goed te beseffen. Jodendom, judaïsme werd uitgevonden en ontwikkeld in de ballingschap. En vindt dus zijn oorsprong in de ballingschap. Niet in Mozes of iets dergelijks. Het zijn niet riten die men in de dagen voor de ballingschap praktiseerde. Dat deed men juist niet, helemaal niet. Men trok er zich niks van aan. De ballingschap was daar dan ook het gevolg van. En toen kwam men uit de ballingschap terug en had men zijn joodsgodsdienstig systeem ontwikkeld. En wat hier in deze laatste drie profetieën van het Oude Testament gebeurt, dat wil zeggen na de ballingschap, is dat de Heer officieel inderdaad heel dat judaïsme als zodanig afwijst. En later in Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes tot en met Handelingen, tot en met de Nieuwtestamentische brieven aan toe, gebeurt dat nog steeds. De Heer wijst nog steeds dat af. De belangrijkste reden daarvoor is dat het Joodse volk als zodanig, omdat het ongelovig is, onrein is. En hoe rein de dingen ook zijn waar ze mee omgaan, ze worden onrein omdat zij onrein zijn. Het helpt dus niet. Niettemin kondigt de Heer hier alsnog zegeningen aan. Goed. Nou, vers 15. Toen antwoordde Haggai en zeide: alzo is dit volk en alzo is deze natie voor mijn aangezicht, spreekt de Heere. En alzo is al het werk hunner handen. Wat zij daar offeren is onrein. Omdat zij onrein zijn, hè? En dan verder. En nu, stel er toch uw lieder hard op. Normaal is dat een oproep tot geloof. Want je hart ergens opstellen wil zeggen ergens in geloven. Dat is gewoon een van de Bijbelse termen daarvoor. Hè? Dingen ter harte nemen, iets doen met het hart, heeft altijd met geloof te maken. En de Heer zegt dus, stel er toch jullie er hart op. Van deze dag af en opwaarts. Dus vanaf deze dag, dat wil zeggen na deze dag, alles wat nu verder volgt. Is het idee, maar het is profetie hoor, begrijp me goed. Van deze dag af en opwaarts, eer er steen op steen gelegd werd aan de tempel des Heren. Want de gedachte is dat nu steen op steen gelegd zal worden aan de tempel des Heren. Dit zijn namelijk de dagen van de herbouw van de tempel. U weet wel, terugkeer de Babylonische ballingschap, herbouw van de tempel. Wij noemen het gewoon de tempel van Ezra. De tempel van Salomo was verwoest in de tijd, maar hier is men 70 jaar, eigenlijk wat meer. Later is men terug in het land en men bouwt opnieuw de tempel. En er wordt een datum bijgesteld, hier de 24e van de 9e maand. En de Heer zegt, na deze dag, dat is dan beginnen bij de 25e als je het mij vraagt. Na deze dag zal ik u zegenen. Stel er toch jullie er hart op, van deze dag af en opwaarts, eer er steen op steen gelegd werd aan de tempel des Heren. Dat wil zeggen, vanaf deze dag zal de tempel gebouwd worden. Daarna staat er in vers 17 en 18, dat in het verleden was het allemaal maar niks. Dat wil zeggen, het werk van het volk leverde veel te weinig op. Kwam iemand tot een korenhoop van 20, zo waren er maar 10. Komen er tot de wijnbak om 50 maten van de pers te scheppen, zo waren er maar 20. Dat wil zeggen, dat was altijd minder dan er zou moeten zijn. Dat weet u trouwens, want het land werd geacht te zijn een land overvloeiende van melk en honing. Maar volgen wij de geschiedenis van Israël, blijkt het helemaal geen land van overvloed van melk en honing te zijn. Integendeel, het is altijd armoedroef. En dat is het in onze dagen feitelijk nog steeds. Nou goed, maar de Heer kondigt nou de volle zegeningen aan. En dat wordt herhaald in vers 19 en daarna nog een keer in vers 21. Eerst vers 19, stel er toch uw hart op van deze dag af en opwaarts. Van de 24e dag der 9e maand af. En dus zeg ik weer, en dat betekent dus met ingang van de 25e de 9e maand. Van deze dag af en opwaarts, van de dag af als het fundament aan de tempel des Heren is gelegd geworden, stel er uw hart op. Want de gedachte is dat het fundament van de tempel is gelegd geworden en dat er gebouwd gaat worden. Dat is de bijzonderheid van deze dag. En dat was dan één profetische uitspraak van vers 11 tot en met 19. Of eigenlijk tot en met vers 20. Maar daarna, op dezelfde dag, krijgt Haggai nog één profetie, vers 21 namelijk. Waar staat: het woord des Heren nu geschieden ten tweede male tot Haggai op de 24e der maand, zeggende: spreek tot Zerubabel, de vorst van Juda, zeggende: ik zal de hemelen en de aarde bewegen en ik zal de troon der koninkrijken omkeren en verdelgen de vastigheid van de koninkrijken der heidenen. En ik zal de wagen omkeren en die daarop rijden, en de paarden en die daarop rijden zullen nederstorten en een iegelijk in des anderen zwaard. Te dien dagen, spreekt de Heer der Heerscharen, zal ik u nemen, o Zerubabel, gij zoon van Sealtiel, mijn knecht, spreekt de Heer, en ik zal u stellen als een zegelring, want u heb ik verkoren, spreekt de Heer der Heerscharen. Zodat nu vanaf vers 21 gesproken wordt niet zozeer over de tempel, maar over de koning. Of om het anders te zeggen, de eerste profetie op deze 24e van de 9e maand wordt rechtstreeks in verband gebracht met de herbouw van de tempel en daarmee met priesterlijke aangelegenheden. Dat is nu eenmaal waar het over gaat. En in het breedste verband, het gaat dus over de priesterlijke functie eigenlijk van Israël. Vandaar deze tempel, maar in deze andere profetie op dezelfde 24e van de 9e maand wordt niet gesproken over de tempel of over priesters, maar wordt gesproken over koningschap. Dat zijn dingen die wij bij elkaar overigens mogen verwachten. Want u weet natuurlijk, als uiteindelijk het nieuwe verbond ook gevestigd zal worden over Israël, dan is er sprake van de vereniging van koningschap en priesterschap in de persoon van de Heer Jezus Christus, de koning en hoge priester, naar de ordening van Melchizedek. Komt dan bij elkaar. Het is trouwens een thema dat ook een belangrijk deel vult van de andere, van de grotere profeet van na de ballingschap, Zacharia. Maar goed, daar hebben we het nou verder niet over. In deze woorden, vanaf vers 21, gaat het over Zerubabel, de vorst van Juda. Zerubabel namelijk, in die dagen, was de vorst van Juda. Hadden ze dan een koning? Dan zeg ik nee, maar dat zeg ik toch ook niet en dat staat er ook niet. Er staat niet koning, maar er staat vorst en het illustreert wat ik altijd al zeg. Als het gaat om een vorst in de Bijbel, gaat het uitdrukkelijk niet over een koning, maar over iemand die daar net onder staat. En in het gunstigste geval gaat het daarmee over iemand die troonsrechten heeft, maar die in ieder geval niet op de troon zit. Vorst heeft dus gewoon de betekenis van kroonprins, zoals wij dat zouden zeggen. Wat overigens ook een heel raar woord is, maar ik ga er maar verder niet op in. Maar denk in dat verband maar aan de profetie van Daniel 9 over de 70 weken. Het zou de 69 weken tot op Messias de vorst. Maar we moesten niet komen tot Messias de vorst, we moesten komen tot Messias de koning. Maar dat is nog een week later. Een week die nog steeds passeren moet overal. Hè? Messias de kroonprins. De vorst, de voorste in de lijn van erfopvolging. In zijn dagen dan was Zerubabel de vorst van Juda, namelijk de rechtmatige erfgenaam van de troon. Alleen de politieke omstandigheden waren niet zodanig dat er gelegenheid was om die troon ook daadwerkelijk te realiseren. Israël was een onderdeel van in die dagen van het Medo-Persische Rijk en had inderdaad geen rechten en geen mogelijkheden om weer een zelfstandig koninkrijk te worden. Maar erfgenamen van de troon waren er wel, zodat we, net als dat we in onze dagen over in ieder geval zo hier en daar in Europa allerlei figuren kunnen tegenkomen die erfgenamen zijn van de een of andere troon. Dat weet u toch, hè? Van Griekenland, van Roemenië, van Friesland. Ik ben het tel een beetje kwijt, maar ze zijn er wel. Zelfs van Iran en zo, Perzië enzovoort. Er lopen allemaal figuren rond. Die zijn erfgenaam van de troon. En in Duitsland lopen er ook nogal wat van die figuren. Want al die oude Duitse koninkrijkjes, zal ik maar zeggen. Er waren wat koningshuizen, hè. Nou goed. Ja, zodat een paar prinsen van vandaag dus maar weer gewaarschuwd zijn. Prins zijn is leuk, maar daar gaat het niet om. Men zou koning moeten worden. Nou goed, Zerubabel in zijn dagen was de erfgenaam van de troon van David. Dat is een interessant verhaal eigenlijk, omdat wij aan de ene kant leren dat de laatste koningen van... de laatste koning eigenlijk was Jechonias uit het huis van David. Nou ja, die werd afgevoerd naar Babel en hij werd opgevolgd niet door een zoon, want die had hij niet meer, maar door zijn oom, dat sprong dus een generatie terug, door oom Zedekia enzovoorts. En die wordt later om zeep geholpen, daar komt het op neer. In ieder geval, die verdwijnt ook definitief naar Babel toe. En daarmee sterft zelfs de hele lijn uit. Het neemt echt niet weg dat het koningshuis van David, zoals het in die dagen bestond, afstamde van een Salomo. Maar die lijn sterft bij die gelegenheid, bij de ballingschap, uit. Zodat vanzelfsprekend de troonsrechten terechtkomen bij de andere tak van de familie. Want er was nog een tak van de familie. Dat was namelijk die van de broer van Salomo. Dat was namelijk Nathan. Als u er eenvoudig bewijs voor wil hebben, een heel eenvoudige, dan leest u gewoon Zacharia 12. Als daar de Heer verschijnt aan Israël, het wordt profetisch beschreven, als de Heer verschijnt aan Israël, zullen ze over hem rouw bedrijven als over een enig geborene, als over een eerstgeborene, en het huis van David in het bijzonder, en daarna en het huis van Nathan in het bijzonder. Waarom David? Omdat het gaat om de Heer Jezus Christus, de erfgenaam van David, maar daarna het huis van Nathan in het bijzonder, omdat de Heer Jezus nou eenmaal afstamt van Nathan en niet van Salomo. Maar goed, die lijn van de erfgenamen, die komt dus na de ballingschap aan de orde, en die begint dan inderdaad met deze Zerubabel, waarmee Zerubabel eigenlijk een type is van de Heer Jezus in zijn eerste komst, en een voorloper daarvan ook. Want wat hier gezegd wordt van Zerubabel kon ook heel eenvoudig gezegd worden van de Heer Jezus. In zijn dagen was de Heer Jezus namelijk de vorst van Juda. En dus heet hij in Daniel 9 Messias de vorst. En dus noemen de Joden in de dagen van de Heer Jezus hem Gij zonen Davids. Jezus, Gij zonen Davids. Zij wisten heel goed dat hij de erfgenaam was van de troon. En de discipelen dachten ook dat hij terstond zijn koninkrijk zou openbaren. Lucas 19 citeer ik dan maar. Het is er echter niet van gekomen zoals wij weten. Niettemin, hier wordt gesproken tot dan wel over Zerubabel, maar in werkelijkheid en over vele eeuwen geschiedenis heen wordt uiteraard gesproken over de Heer Jezus Christus. Dat kan niet missen en het komt in de Bijbel veel vaker voor dat een bepaalde historische figuur genoemd wordt en dat tot hem gesproken wordt, maar dat in werkelijkheid over zijn hoofd heen gesproken wordt over de Heer Jezus zelf. Nou goed, dat is hier dus ook zo. En tot Zerubabel en daarmee tot de Heer Jezus feitelijk wordt gezegd, ik zal de hemelen en de aarde bewegen, ik zal de troon der koninkrijken omkeren. En wat deze woorden betekenen lijkt mij duidelijk. Het betekent gewoon dat die koninkrijken der aarde inderdaad geoordeeld dan wel onderworpen zullen worden. Want de Heer Jezus zelf zal het koninkrijk over de ganse aarde aan zich trekken, is de gedachte. En het wordt hier gezegd tot Zerubabel, maar via Zerubabel uiteraard wordt het gezegd over de Heer Jezus Christus. Het wordt herhaald in vers 24. Te dien dagen spreekt de Heer der Heerscharen, zal ik u nemen, o Zerubabel, gij zoon van Sealtiel. In Matthäus heet hij Salatiel, maar vooruit. Mijn knecht, spreekt de Heer, ik zal u stellen als een zegelring, want u heb ik verkoren, spreekt de Heer der Heerscharen. Maar dat u heb ik verkoren slaat eveneens uiteraard gewoon op de Heer Jezus Christus zelf. Als je dan uit dit schriftgedeelte de conclusie zou moeten trekken, dan in de eerste plaats is het dan deze, dat deze profetieën toen in die dagen niet vervuld zijn geworden. Zerubabel heeft nooit een troon ontvangen. Nou ja, Salatiel, die was er al niet, maar Zerubabel heeft geen troon ontvangen en al die generaties na hem ook niet. Die generaties vindt u, hetzij in het Matthäus-evangelie, hetzij nog veel uitgebreider trouwens in het Lucas-evangelie, maar ze zijn allemaal nooit tot de troon gekomen en de laatste uit de lijn is de Heer Jezus zelf en nog steeds is hij niet gezeten op de troon van zijn vader David in Jeruzalem. Dat wil zeggen, dat moet nog steeds gebeuren. En dat betekent dus dat deze profetie in het verleden niet vervuld geworden is. Dat hij er toch staat, betekent gewoon dat hij in de toekomst alsnog zal vervuld worden. En vervolgens betekent het ook dat de grote nadruk die hier een keer of 3, 4... nou, minstens 3 keer... gelegd wordt op deze datum... toch op zijn minst suggereert, als ik het dan heel voorzichtig zeg... dat deze profetieën ooit een keer vervuld zullen worden... wel degelijk vanaf de 24e van de 9e maand... en dus met ingang van de 25e van de 9e maand. Ooit een keer in het een of andere jaar, zal ik maar zeggen... Ik zeg 3 keer, maar er staat 3 keer de datum genoemd. Maar er staat nog een keer, minstens 1 keer staat het te 10 dagen. En nog zo wat van die uitdrukkingen, geloof ik. Dus er wordt enorm veel nadruk gelegd op deze datum. En dat betekent dat ooit een keer vanaf de 24e van de 9e maand... sprake zal zijn van herbouw van Jeruzalem op zijn minst. Misschien ook van de tempel, maar dat waag ik nog even te betwijfelen. Maar het gaat om herbouw van de staat als zodanig. En in elk geval gaat het om het begin van dat koninkrijk van de Heer Jezus Christus. Niet op de troon in de hemel, want dat is al bijna 2000 jaar zo inmiddels. Maar een koninkrijk van de Heer Jezus op aarde en in ditzelfde Jeruzalem waarin Haggai hier deze profetieën uitspreekt uiteraard. Verder moet je natuurlijk meteen vaststellen dat die 24e van de 9e maand nooit kan vallen in enig jaar voor het einde van de 70e week van Daniël. Dat lijkt me ook duidelijk. Het gaat om de openbaring van het koninkrijk van Christus. De echte Zerubabel, waarbij de vorst van Juda tot koning van Juda zal worden, ook in de praktijk. Het is een praktische aangelegenheid, want er staat, ik zal de troon der koninkrijken omkeren en verdelgen de vastigheid van de koninkrijken der heidenen. Ik zal de wagen omkeren en die daarop rijden en de paarden, altijd in de Bijbel een uitbeelding van macht. Ze zullen nederstorten enzovoorts. En dat betekent dus dat hier aangekondigd wordt een oordeel dat gebracht zal worden over de koninkrijken dan wel de volkeren der aarde door de echte Zerubabel, de uiteindelijke erfgenaam van de troon van Juda en daarmee van David. Maar het kan pas gebeuren na de 70e week van Daniël, is de gedachte. Daarbij moet ik meteen vaststellen dat de datum waarnaar verwezen wordt, is dus de 25e van de 9e maand. Wel nu, die staat reeds eeuwen. Toen nog niet overigens. Maar die staat reeds eeuwen op de Joodse kalender, omdat het de dag is van het Chanukka-feest. Hebben die? Ja. En dat is toch een belangrijk gegeven, want eerlijk gezegd, ik zei daar straks dat in de dagen van Antiochus Epiphanes, dat is dus een jaartje of 200 minstens na deze gebeurtenis hier in Haggai. Het was deze tempel die hier gebouwd wordt, die later door Antiochus ontheiligd werd immers. Dat in de eerste boeken van de Maccabeeën weliswaar gezegd wordt dat die tempel 3 jaar na de verontreiniging opnieuw werd ingewijd. Maar dat mag dan zo zijn. Er staat zelfs dat het op dezelfde dag was of woorden van die strekking. Ik moet u zeggen, dat mag dan zo wezen. Wij hebben een andere historicus die minstens zo onbetrouwbaar of betrouwbaar is, het is maar van welke kant die binnen wil komen, als de boeken van de Maccabeeën. Dat is namelijk Flavius Josephus. Ik bedoel, het is ook niet de Bijbel, maar het is wel historisch geschriften. Flavius Josephus, die verspreekt zich 1 keer, en dat zegt mij een heleboel. Die zegt namelijk dat de tempel werd ingewijd na 3,5 jaar van verontreiniging. Na 3,5 jaar, op de dag nauwkeurig, zegt hij, want dat was precies zoals Daniël het voorspeld had. En dat is niet zo, Daniël heeft dat niet voorspeld. Daniël heeft 3,5 jaar aangekondigd van verontreiniging van de heilige plaats. Dat wel degelijk, maar dat zou zijn de 3,5 jaar van de 70e week van Daniël. En dat moet dus nog gebeuren. Zodat kennelijk Flavius Josephus het even kloppend gemaakt heeft. Toen. Dat komt in de beste kringen voor. Zelfs in de evangelische zuster, maar dat moet je niet zo hard op zeggen. Dat dingen kloppend maken. He. Maar aardig is dat dezelfde Flavius Josephus in een van zijn andere werken zegt dat het 1 jaar of 3 was. Dus hij spreekt zichzelf dan tegen. Met andere woorden, ik concludeer eruit dat we het dus niet echt weten. Een betrouwbare geschiedschrijver als Flavius Josephus, die me zo zegt 3,5. En dan daarna weer zegt 3. En de boeken van de Maccabeeën zeggen 3 tot op de dag nauwkeurig. Dat betekent gewoon dat wij het niet echt weten. Maar nou is even wat anders. De kans is namelijk vrij groot dat de herinwijding van de tempel, dat was immers een officiële gebeurtenis, die vond plaats niet gewoon maar toen men klaar was met het reinigen, het ritueel reinigen ook van de tempel. Dat denk ik niet, dat doe je namelijk zo niet. Het heeft trouwens een hele periode geduurd voor het zover was. Men heeft gewoon daarvoor één datum geprikt. Het zoiets. Wat spreken we af? Wanneer komt ons dat het beste uit? Wanneer wijden we de tempel in? En als je dan toch een dag ongeveer moet prikken, dan neem je agenda erbij. En dan kijk je wanneer het uitkomt. En dan zeg je, nou, als het een beetje mee zit, dan kunnen we precies uitkomen op de datum die Haggai genoemd heeft. Mijn feest, Haggai. En die noemde na de 24e. Dus als we nou die tempel, per slot van rekening, in de dagen van Ezra bij de tempel ook begon die herbouw, ook op de 25e van de 9e. Dat staat hier. Als dan de tempel verontreinigd is, moeten we herinwijden, zou maar zeggen. We nemen de historische datum. Dan nemen ze dus dezelfde datum. Of ze zeggen, nee, we hebben zelfs een profetie in verband met die datum. Dus als we nou die datum prikken, dan, en dan moet je bovendien bij bedenken dat in die dagen, nog veel meer dan in onze dagen, men dit soort dingen uitzocht. Niet zomaar op een datum dat het uitkwam of dat het gelegen kwam, maar op een datum die ook om heel wat andere redenen geschikt leek. En ik bedoel dus om occulte dan wel godsdienstige redenen. Men kiest niet zomaar een datum. Men vraagt minstens de sterren, denk ik altijd. En anders de profeet. En men kiest dus deze datum. Zodat die herinwijding van de tempel de 25e... Ik denk niet dat het toeval is. Ik denk dat men dat bewust gedaan heeft. Maar ik heb nog een heel andere voor u. Want in de historische school, u weet langzamerhand wat het is, de historische school. De historische school is de theologische aanduiding van die wijze van verklaren van profetie, waarbij men de profetieën verklaart inderdaad in de loop der eeuwen, ook in de loop van de kerkgeschiedenis. En het heet historische school eigenlijk alleen maar omdat men in die kringen gelooft dat de 70ste week van Daniël al lang gepasseerd is en gewoon dus tot de historie behoort. Daarom heet het de historische school. Men noemt onze wijze van verklaren de futuristische school. Ja, want de futurum, dat is de toekomst, zoals u wellicht weet. En wij worden zo genoemd omdat wij denken dat de 70ste week van Daniël nog in de future, in de toekomst ligt. Dat is het eigenlijk, hè. Maar de historische school probeert steeds opnieuw de geschiedenis, onze geschiedenis ook, zelfs de eigentijdse geschiedenis, te beschouwen als vervulling van Bijbelse profetie, kan niet schelen welke. En dus beschouwt men de Eerste Wereldoorlog als vervulling van Bijbelse profetie, de Tweede Wereldoorlog ook. Men heeft van Hitler trouwens het beest gemaakt en van Mussolini, nee, andersom, van Hitler de valse profeet en van Mussolini het beest. Waarom niet andersom? Dat is makkelijk. Hitler had een boek geschreven. Dus die is de valse profeet. Dus historisch, hè. Dat kan ik u zo laten lezen, hoor. Nog steeds. En zelfs in onze dagen worden die dingen nog gepubliceerd. Zo heb ik gelezen dat de ondergang van de Titanic ook plaatsvond op een heel bijzondere datum in, nou goed, laat me zitten, want ik heb daar weinig respect voor. Ik geloof dat het een volstrekt onbijbelse benadering is. Maar de historische school, die heeft natuurlijk toch moeten zoeken naar vervulling van Bijbelse profetie op het moment dat in der tijd, in 1917, dat is dus nog ver voor de Tweede Wereldoorlog, ja, dat in de tijd in 1917 de Britten, onder aanvoering van generaal Allenby, dan wel Allenby, de Jeruzalem bevrijden, officieel, van de Turken. Hebben die? En men stelt dan triomfantelijk vast dat de datum waarop dat gebeurde was de 25e van de 9e maand op de Joodse kalender. Het was trouwens geloof ik ook eerste kerstdag, maar dat wil ik afwezen. Maar de 25e van de 9e maand op de Joodse kalender. Dus zegt men, kijk, de bevrijding van Jeruzalem, en daarmee van Palestina, want die term wordt gebruikt, hè, de bevrijding van Palestina door de Engelsen en de verovering ervan op de Turken, dat is vervulling van Bijbelse profetie, want dat staat hier al in Haggai. En men beschouwde 1917 als het begin van het Messiaanse Rijk op aarde. Kan je Jehovah's getuigen ook goed uit trouwens, want die hebben ook wat met die datum, met het jaar althans. Maar goed, daar wil ik nou maar verder afwezen. Maar eindelijk die Mohammedanen daar weg, die Turken daar weg, of hoe ze maar genoemd worden, enzovoort. En nou komt het in christelijke handen, zal ik maar zeggen, en nou komt het allemaal goed. En vanaf die tijd werd, nou als ik het heel vlug zeg, werd Palestina Brits protectoraat en verklaard tot beschermd gebied door de Britten beschermd. En het werd verklaard tot Joods nationaal tehuis, want Jodenvervolgingen waren er in die dagen uiteraard ook. En onder bescherming van de Britten mochten de Joden dan terugkeren naar Palestina. Dat was eigenlijk het idee. En men heeft toen het Joods Nationaal Fonds opgericht om het land te kopen van de Arabieren. Dus laat je nou niks wijs maken. Nee, ik verdedig de Joodse staat niet, maar de normale gang van zaken is dat het land waarop de Joodse staat gesticht werd, dat het land gewoon gekocht was van de Arabieren. Geld. Begrijp u, dat hoor je nou niks meer over. Ik geloof dat ik niet eens meer mag zeggen, maar het was wel zo. Dat was het Joods Nationaal Fonds. Nou goed, laat maar zitten. Maar men beschouwde dat als vervulling van Bijbelse profetie. Of beter, men beschouwde dat als vervulling van Gods belofte. Met name die van Haggai 2. En het enige goede argument wat men daarvoor had was, nou, het was toch op de 25e van de 9e maand. Maar wat dacht u wat? Die Turken, die wisten al lang dat ze weg moesten. Dat ze de Britten niet konden tegenhouden. De Britten wisten ook dat ze met Jeruzalem geen enkel probleem zouden hebben. Zodat ze gedacht hebben, wat is nou de beste tijd om onze opwachting te maken bij de Jaffa Gate. Poort. En toen hebben ze de agenda gepakt. U voelt het dus komen nou, hè? Toen hebben ze de agenda gepakt en zeggen ze, nou, rond kerst is wel leuk. Ach nee, de Joodse stad, de eerste dag van het Chanukka-feest. Net was november, geloof ik, nog toen. Nou goed, dat wil ik afwezen, maar dat zoek ik nog wel een keer uit. En daarna vergeet ik het weer. Maar in ieder geval, ze hebben gekozen gewoon voor de 25e van de 9e maand. Dat was geen toeval, maar het was ook niet door de Heer geleid. Dat was gewoon, we doen dat op een bijzondere Joodse datum. Dan is er reden om feest vieren. Chanukka, vernieuwing, de stad is bevrijd. En dat is niet toeval, zodat we achteraf zeggen, kijk, je kunt er de hand van de Heer in zien. Het is gewoon bepaald door de heren politici, dan wel de strategen van die dagen. Zo is dat gegaan. Bovendien, het was niet vervulling van Bijbelse profetie. Of van Bijbelse belofte, laat ik het zo zeggen. Van profetie trouwens ook niet. Of het zou moeten zijn dat de Bijbel aankondigde dat ooit een keer weer een ongelovige Joodse staat zou tot stand komen in Judea. En de verdrijving van de Turken daar is natuurlijk toch een belangrijke fase geweest in dat proces. Dat is waar het om gaat natuurlijk, maar dat even terzijde. Maar het was zeker niet het werk Gods, want God belofte zijn dat hij dat volk zou zegenen vanaf een 25e van de 9e maand. En dat is nog niet gebeurd, om de eenvoudige reden dat die zegeningen zouden komen op grond van geloof van het volk. En bovendien, ze zouden gebracht worden, deze zegeningen, niet door generaal Allenby, maar door de Heer Jezus. De echte Zerubabel, de vorst van Juda. Hebben die ook nog? Je kunt hooguit zeggen dat misschien deze historische gebeurtenis beschouwd moet worden als een teken, maar ik vrees dat het teken dan toch volledig verkeerd wordt uitgelegd. Want men zegt, de Heer doet zijn werk. Nou, dat is dus helemaal niet zo. Integendeel. Dat komt pas later. Maar zo heeft die datum dus wel reeds meerdere keren sinds Haggai, twee keer, een rol gespeeld in de geschiedenis. Beide keren heeft het inderdaad iets te maken met vernieuwing. Eerste keer vernieuwing van de tempel, andere keer vernieuwing van Jeruzalem als zodanig. Maar als u mij vraagt, beide keren bewust geplaatst op deze datum. Maar dat brengt niet de vervulling van de profetie met zich mee. De vervulling van de profetie zou moeten zijn aan het eind van de 70ste week van Daniël, uiteraard. Of althans daarna. De aardigheid van het verhaal is heel eenvoudig en daar kan ik ook heel kort over zijn, eigenlijk. Als het moet zijn na het einde van de 70ste week, dan hopen wij voor hen, voor het Joodse volk althans, dat dat meteen is de eerste 25ste van de 9e maand na het einde van de 70ste week. Hebben we die nog? Goed. Dat is makkelijk genoeg. Het einde van de 70ste week is, omdat het vandaag 30 juni is, schatten wij nu, slaat de balans aan die kant door, schatten wij dat het einde van de 70ste week valt op de 10e van de 7e maand. Maar dat heb ik besproken naar aanleiding van de grote verzoendag. Ik dacht altijd 10e van de eerste maand. En je weet, die worden verwisseld, dus het maakt niet zo geweldig veel uit, maar het scheelt wel een half jaar toch. Niettemin, als nou het einde van de 70ste week gelijk valt met Grote Verzoendag. Nee, het jaar 2003, maar dat heeft er niks mee te maken. Hè? Maar als het gelijk valt met Grote Verzoendag, dan valt het op de 10e van de 7e maand. Waarna wij hopen dat op de eerstvolgende 9e maand, 2,5 maand later precies, de 25e van de 9e maand deze profetie in vervulling zal gaan. En als u dat even snel uitrekent, voor het gemak maar even op een kalender waarbij de maanden gewoon 30 dagen duren. Want in de profetie is dat zo, dus het is ook gewoon het makkelijkste rekenen. En het steekt mij ook echt niet op één dag. Dan rekenen wij vanaf de 10e van de 7e maand naar de 25e van de 9e maand en stellen vast dat dat 75 dagen zijn. Hebben die? Of moet ik het voorrekenen? Dan krijg ik het moeilijk. Want ik heb mijn zakcomputer niet bij me. Maar vraag, hè? Dat heb je toch, hè? 10e, 7e maand, Grote Verzoendag, einde van de 70ste week van Daniël. 25e van de 9e maand, dat is 75 dagen later. En dat zou dan een datum moeten zijn waarop de heilige plaats weer begint gereinigd te worden, heringewijd te worden. Al is het maar het allereerste begin. Maar bovendien zou de Messias daarbij moeten zijn. De echte vorst van Juda, de Heer Jezus zelf. Dat kan natuurlijk, want die verschijnt officieel aan het Joodse volk op de 10e van de 7e dan dus, hè? En als hij dan 2,5 maand later aan het hoofd van volk inderdaad daar in Jeruzalem verschijnt en daar begin maakt met de reiniging van het land, of hoe het maar heten mag, moeten die allemaal al te letterlijk nemen, want dat weet ik ook niet, maar in het algemeen zo, hè, dan is dat dus 75 dagen later. 75 dagen na het eind van de 70ste week. En dus sla ik nou gewoon even terug naar Daniël. De laatste verse van Daniël. Want in Daniël wordt steeds de vraag gesteld, hoe lang zal dat zijn van die ontheiliging van de tempel in de 70ste week van Daniël? En u weet, de plaats wordt verwoest, volkomen onrein van alle dode lichamen enzovoort. Dat is het einde van de 70ste week. En het overblijfsel vlucht naar Azal, net als de weggaande bok. Weet u nog, even herhalingsoefeningen. De weggaande bok, naar Azal, naar Petra. Wel, als ze 75 dagen later een begin willen maken met de reiniging van de plaats, betekent dat ze op de 25e van de 9e maand, 75 dagen later, alsnog hun opwachting maken, weer in Jeruzalem bij de puinhopen van deze stad. Om daar een begin te maken met het herstel. 2,5 maand later. Nou ben ik in Daniël 12. En daar staat. In vers 11. En van die tijd af, dat het gedurig offer zal weggenomen en de verwoestende gruwel zal gesteld zijn, zullen zijn 1290 dagen. En ik lees het volkomen zonder klemtoon. En wel gelukzalig is hij die verwachting raakt tot 1335 dagen, maar gij ga heen tot het einde enzovoorts. Dit zijn de versen die, waar ik nog nooit een fatsoenlijk commentaar op gehoord heb. De versen worden wel gebruikt door de historische school. Die zeggen, kennelijk wordt de geschiedenis ingedeeld in perioden van 1260 en in perioden van 1290 en in perioden, let op het meervoud, van 1335 die zich herhalen. En elke einde van wat voor periode dan ook gebeurt er wel iets bijzonders. Hè? Bijvoorbeeld Floris V door de edelen vermoord. Hè? Slag bij Nieuwpoort. Willem de Zwijger. Doodgeschoten. Hij zweeg toch al, broeder. Maar... ondergang van de Titanic. Dat is me goed bijgebleven. Echt waar. Dat heb ik ergens in een tabel staan. Nou goed, en zo gebruikt men diverse zo van zijn. Maar dat staat hier niet, dit soort dingen. Dit zijn de merkwaardige visies van de historische school. Wat hier gewoon staat, is dat tijd gemeten wordt vanaf dat het gedurig offer zal weggenomen worden en de verwoestende gruwel zal gesteld zijn. Wij weten wanneer dat is, namelijk het wegnemen van het gedurig offer en het stellen van de verwoestende gruwel. Dit is namelijk precies wat Antiochus deed in zijn dagen. Het gedurige offer moet je weglaten, hoe dat woord, maar de vertalers zetten het erbij om aan te geven dat het gaat om de continue Joodse eredienst. De uitvoering constant en allemaal door van het judaïsme als zodanig. En het wegnemen van het gedurig wil gewoon zeggen het wegnemen van het judaïsme. Het mag niet voortgezet worden. Dat gebeurde in de dagen van Antiochus. En bij dezelfde gelegenheid stelde hij dat afgodsbeeld. En zo staat het ook in Daniël 8. Maar precies hetzelfde zal gebeuren in het midden van de 70ste week. De Joodse godsdienst wordt verboden. Nee, men zou de antichrist dienen. De Maitreya dus, hè, eigenlijk. Hè. Maar men zou de antichrist dienen. De Joodse godsdienst wordt verboden. Er wordt zo'n beeld opgericht daar op de heilige plaats. Kennelijk hebben de Mohammedanen daar niet al te veel moeite mee. Per slot, die Maitreya die wordt ook geacht te beantwoorden aan de toekomstverwachting en hoop van de Mohammedanen. Dus daar is geen enkel probleem. Nou goed, dus inderdaad, dat zal gebeuren. En wanneer het zal gebeuren, zegt de schrift ook duidelijk, precies in het midden van de 70ste week van Daniël. Vanaf dat tijdstip tot het einde van de 70ste week zijn dus 3,5 maal 360 dagen, zijn er 1260 dagen. Maar dit vers zegt van die tijd af dat het gedurig offer zal weggenomen en de verwoestende gruwel zal gesteld zijn, zullen zijn 1290 dagen. Dan ben je dus 30 dagen doorgeschoten. Om zo te zeggen. Hier kom je gewoon uit op een tijdstip van exact 1 maand. Na de 70ste week van Daniël zijnde dan eventueel de 10e van de 8e maand. Heb je dat? Een maand later. Dan gebeurt er dus ook wat. Nou, als u het mij vraagt. Maar dat heb ik natuurlijk al eens vaker verteld, maar voor de volledigheid herhaal ik dat dan maar. Ik denk dat na die 1290 dagen, 1 maand na de 70ste week van Daniël, de Heer weer verschijnt op de berg voor de stad. Maar dat is niet de berg voor Jeruzalem, maar de berg voor Petra. De berg Hor. De berg van Eleazar, waar Aaron stierf. Als beeld van het einde van het oude verbond. En waar Eleazar zijn bediening begon. Lazarus dus, hè? Eleazar in het Hebreeuws. Maar goed, de andere berg van die andere Lazarus. Maar goed, dat heb ik je al vaker verteld, dus ik durf het eigenlijk niet meer te zeggen. Maar ik verwacht dus eigenlijk dat dat gebeurt 1 maand later. Daar heb ik nog wel wat argumenten voor, maar die laat ik nu maar even buiten beschouwing. Zodat, er staat ook dat 1290 dagen gemeten worden, dan kom je dus inderdaad een maand later terecht. En als je nou vraagt, waar is dan dit Joodse volk aan wie het nieuwe verbond openbaar zal worden, het bekeerde Joodse volk, kortom, waar is dan het gelovig overblijfsel van Juda? Nou, dat weten wij, want we hebben ze het laatst gezien toen ze vluchten uit Jeruzalem, op de 10e van de 7e maand dus vermoedelijk, ze vluchten door de Olijfberg inderdaad naar Azal, Petra, Bosra, Rekem, Paran, Edom, Seir, zijn er nog meer namen? Zullen we ze gaan niet in binnen schieten? He? Sela, dus, he? Daar zijn ze. En als er dan iets is met 1290 dagen, dan ben je dus terecht niet in Jeruzalem, maar daarbuiten. Maar dan moet je ook meteen zeggen, dat kan nooit het eind van het verhaal zijn, want het gaat om de heilige plaats die verontreinigd was, dat is Jeruzalem. Is het verhaal soms niet af. En inderdaad, het is niet af. Want er staat, wel gelukzalig is hij. Hoezo zalensprekingen? Wel gelukzalig is hij die verwacht en raakt tot 1335 dagen. Dat is nog 45 dagen later, zijn de anderhalve maand. Zodat je nou in totaal bent 75 dagen na het einde van de 70ste week. Valt, als u mij vraagt. Het eind van de 70ste week op de 10e van de 7e. Dan ben je hier aan het eind van die 1335 dagen. Ben je inderdaad terecht op de 25ste van de 9e maand. Toch? Waarna de vraag is, oké, dat is aardig, maar wat is het dan? Nou, dan wordt kennelijk een begin gemaakt met de reiniging van de heilige plaats. Onder leiding van de echte Zerubabel. Of die daar lijfelijk bij aanwezig is of niet. Dat, mensen vragen dat altijd. Ik vind het nooit belangrijk. Hoezo lijfelijk? Wat verwacht u? Dat hij erbij voorop loopt? In overal of in een wit kleed? Ik weet het niet. Of dat hij gezien wordt in een lichtende gedaante alleen maar. Liefst een paar meter boven de grond. Broeders en zusters, dat weet ik niet. Daar gaat het ook niet om. Het gaat erom dat het gewoon gebeurt. Onder zijn leiding en onder zijn bescherming. Toch? Na 1335 dagen. Dus ik houd het erop, zoals de zaken er zo voor staan. En dat zeg ik omdat het natuurlijk niet echt 100% vaststaat. Maar ik houd het erop dat het einde van de 70ste week dan kennelijk valt op de 10e van de 7e maand. Die houden we maar aan. 75 dagen later ben je op de 25e van de 9e maand. Dat betekent dat op de 10e van de 7e maand Jeruzalem weliswaar verwoest wordt en het overblijfsel uit de stad verdreven wordt. Zodat weliswaar de 70ste week voorbij is, maar de plaats is nog steeds onrein. Niet meer door heidenen die er een godsdienst praktiseren of iets dergelijks. Maar gewoon, het is een verlaten plaats en het ligt vol met lijken. Dat is hoe het land beschreven wordt op dat tijdstip. Men lezen Ezechiël 38. Nee, 39, sorry. Ezechiël 39. Want daar wordt het beschreven. Er staat er dat ze er 7 maanden over doen om het land te reinigen enzovoorts. Maar kennelijk wordt daar een begin mee gemaakt. En in het bijzonder op deze plaats. Inderdaad, 75 dagen na het eind van de 70ste week van Daniël. En dus op de 25ste van de 9e maand. Bovendien, nou zijn we in gedachten even bij het overblijfsel in de woestijn. En nou weet ik heus wel dat niet zij bepalen wanneer zij dit werk zullen gaan doen. Dat doet de echte Zerubabel, dan wel de echte Lazarus, Eliazar wel, de Heer Jezus dus. Maar als wij nou zelf daar gezeten zouden hebben en we zouden zelf een datum moeten prikken van wanneer gaan we terug naar Jeruzalem om de plaats te reinigen, dan nemen wij de agenda erbij en dan prikken wij Chanukka-feest. Het feest van de vernieuwing des tempels prikken wij ook de 25e van de 9e maand. Ik zeg het maar om te laten zien hoezeer het een en ander voor de hand ligt. Want hoe dat ook zij, het einde van de 70ste week heeft rechtstreeks van doen met de vernietiging van de tegenwoordige Joodse staat. Het hele land is dan onrein, al was het maar van een dood lichaam, dan wel van dode lichamen. In twee betekenissen overigens. En de gedachte is dat bij die gelegenheid het overblijfsel het land uitvlucht. En daarna vragen wij ons inderdaad twee dingen af. Die liggen gewoon rechtstreeks voor de hand. Wanneer openbaart de Heer zich definitief aan hen? Want die verschijning op de olijven, dat is bij de vlucht. En daar verschijnt Jehovah zelf en vlucht enzovoort. Maar het gaat erom, wanneer verschijnt hij als Jezus van Nazareth en maakt hij zich aan zijn broeders bekend? Om eens een andere Bijbeltekst te citeren. Dat is één. En daarop volgend is de vraag, en wanneer, dat komt dus daarna, wanneer gaan ze daar weg en gaan ze terug naar Jeruzalem? En als ik daar antwoord op moet geven, want de logische vraag naar twee gebeurtenissen na de 70ste week. De eerste is, wanneer maakt de Heer zich bekend? De tweede is, en wanneer gaan ze nou het land opbouwen en wordt het begin gemaakt aan de reiniging van het land? En het begint dus feitelijk van de oprichting van een Israëlitische staat die zelfs een heel wereldrijk zou worden. Wanneer begint dat? En het antwoord wat ik dan moet geven is, ik ken deze profetie uit Daniël 12, die inderdaad twee tijdstippen achtereenvolgens geeft in één adem. Na de 70ste week van Daniël, kort daarna, namelijk 1 30 dagen daarna en 1 45 dagen daarna. samen 75 dagen daarna. Ik houd het erop dat 30 dagen later de Heer aan het volk verschijnt. En ik denk inderdaad op die berg Hor, daar, die andere berg van die andere Lazarus. En dat 45 dagen daarna een begin gemaakt wordt. Of dat er een groep aankomt in Jeruzalem, zal ik maar zeggen. En dat begint met de reiniging van het land. Dat zal nog wel wat in werking hebben, in voeten in aarde hebben natuurlijk. Maar het was in de dagen van Haggai ook zo. Er werd een begin gemaakt met het een en ander. En dat zal dan kennelijk ook inderdaad het geval zijn. Zal een begin gemaakt worden met deze gebeurtenis. De werkelijke vernieuwing van het koninkrijk, de werkelijke vernieuwing van de tempel en het praktische begin, ik bedoel het begin in de praktijk van het koninkrijk van Christus. En zo wordt het precies in Haggai de laatste verse feitelijk aangekondigd. En dan is er nog wat, want vanuit deze dingen zouden we nu alsnog terugkomen in Johannes hoofdstuk 10. Het was het feest van de vernieuwing des tempels en dat staat midden in een hoofdstuk waarin de Heer spreekt over zichzelf als de herder en waarin hij spreekt over de schapen die zijn stem zouden volgen, et cetera, et cetera. Dan moet u goed begrijpen dat vernieuwing van de tempel in de praktijk in de Bijbel ongeveer gelijk is aan de reiniging van de tempel. En normaal is dat de uitbeelding van het einde van het oude verbond en het begin van het nieuwe. Gevolg daarvan is dat deze woorden zo zonder meer op onze bedeling worden toegepast. Want de tempel is vernieuwd. Wij hebben een andere dienst aan God. Niet onder het oude, maar onder het nieuwe verbond. Tempelreiniging, 8 hoofdstukken eerder, in Johannes 2, drukt dat ook uit. Al die kooplui eruit, zal ik maar zeggen, een beeld van het judaïsme. Want het huis des vaders zal geen huis van koophandel zijn, maar een huis van aanbidding. Het is een beeld van het nieuwe verbond dat zal aanbreken enzovoort. Vernieuwing van de tempel drukt dat natuurlijk ook uit. En dat betekent dan dat het beeld van de herder met zijn schapen, uit twee kudden zelfs die samengevoegd zijn, wel degelijk op onze dagen van toepassing is. Ik zeg dat nu niet om u iets nieuws te vertellen, maar anders zegt u weer, je hebt het vroeger wel eens anders gezegd. Dan zeg ik, ja, maar dan trek ik bij deze niet in. Dat blijft gewoon zo. Maar neem niet weg dat weliswaar voor ons gelovigen in onze dagen het nieuwe verbond begonnen is. Zal ik het eens eenvoudig zeggen? Voor sommigen moeilijk. Maar dat loopt via Efraïm. Nou goed, via de gemeente dan. Uit de heidenen vooruit. Maar in de toekomst gaat het wel degelijk, niet via Efraïm en Jozef, maar in de toekomst gaat het wel degelijk via Juda. En in de toekomst pas zal het Joodse volk op grond van de bekering van het volk geplaatst worden onder dat nieuwe verbond. En dan is precies hetzelfde van toepassing. Daar wordt de Heer erkend als de herder van zijn kudde. Dat gelovig overblijfsel, dat zijn zijn schapen. Toch? En de aardigheid is dat ook dan geldt wat de Heer hier zegt. Namelijk, ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. En wie dat zijn, dat geldt dan net zo als in onze dagen. Dat slaat nog steeds op de 10 stammen van Israël. Dat is in onze bedeling zo. Maar het is net zo goed zo in die toekomende bedeling. Want het gaat niet alleen om het Joodse volk. Het gaat om heel Israël, alle 12 stammen. Ze zullen samengebracht worden. Het zal weer worden 1 kudde en 1 herder. Dat deze dingen ook in onze dagen toepassing hebben, doet er niks aan af dat ze net zo goed profetisch zijn. En de aardigheid is nu, en dat is waarom ik hier naar terug ga, de aardigheid is nu dat de Bijbel zelf expliciet spreekt over, voor zover ik kan aangaan, expliciet spreekt over de terugkeer, ik moet eigenlijk zeggen over het optrekken van Israël uit Petra naar Jeruzalem. En het wordt beschreven als een kudde met een herder aan het hoofd. En daarom is het niet zo gek dat dit hoofdstuk over de herder en de kudde rechtstreeks in verband gebracht wordt met het feest van de vernieuwing des tempels. En dat het vervolgens wel degelijk ook zijn toepassing zal hebben straks bij de bekering van Israël. Want voor dat doel kom ik dan terecht, tot slot, in Micha, dacht ik. Joel, Amos, Obadja, Jona, Micha. Ik zeg altijd voor hem. Nee, nou hem is Habakuk. Nee, goed. Micha. Waar staat? In Micha 2. Vers 12. Voorzeker zal ik u, o Jacob, gans verzamelen. Voorzeker zal ik Israëls overblijfsel... Let op dat er niet staat Juda, hè? Maar Jacob, Israël. Voorzeker zal ik u, o Jacob, gans verzamelen. Voorzeker zal ik Israëls overblijfsel vergaderen. Ik zal het tezamen zetten als schapen van Bosra. Ik ben eigenlijk geneigd te lezen... als schapen te Bosra. Ik weet niet of dat grammaticaal... van het Hebreeuws mag. Maar er verandert niet zoveel. Waarom schapen van Bosra? Is dat de enige plaats waar schapen zijn? Komen schapen alleen in Bosra voor? Of zijn het de beste schapen? Er zijn er zelfs die zeggen... dat Bosra daar in Edom... daar waren helemaal geen schapen... want dat is een woestijn. Dat is een theologische verklaring. Dus moet het andere Bosra zijn... ergens in het noorden. Wat onzin is... Want de plaats Bosra in de woestijn was juist beroemd om vanwege het vele water dat er was. Het was een van de grote steden uit de oudheid enzovoort. En rekent erop dat ze schapen hadden, want daar leefden ze van schapen en geiten. Net als op Schiermonnikoog. Dat zei die boer tegen Wilhelmina, maar dat durf ik nou niet verder te vertellen. Dat doe ik een andere keer. Dat was voor de oorlog, ja. Goed. Maar... schapen in Bosra, u weet, Bosra is hetzelfde als Petra. Hè? Wat hier staat namelijk, is dat de Heer Israël zal verzamelen als schapen van Bosra. Maar als u het mij vraagt, deze kudde, bij wijze van spreken, dit volk zal vergaderd worden, zal tezamengezet worden in Bosra. En daarmee in Petra. U weet wel, niet de berg, Sela, Umelbiara. Maar het dal daaronder, de dalketel van Petra, hè, waar de toeristen komen, zou ik maar zeggen. Dat is Bosra. Nou goed, daar zal ik het tezamen zetten. Als een kudde in het midden van haar kooi, want de naam Bosra betekent schaapskooi. En die dalketel van Bosra, van Petra, wordt nou eenmaal Bosra genoemd, omdat het de vorm heeft van een schaapskooi. Van oudsher, de schapen zitten dan in het dal min of meer afgesloten. En overal waar ze nog meer zo'n dal hebben en waar wat water is, noemen ze het ook Bosra, namelijk de schaapskooi. Hoeveel plaatsen in Nederland heet het de schaapskooi? Een heleboel. Maar de enige echte is uiteraard gewoon de hoofdstad van Edom, Petra dus. Hè? Goed, ik zal het samenzetten daar als een kudde in het midden van haar kooi. Verwijzing naar de naam Bosra. Zullen zij van mensen deunen, gonzen zal de nieuwe vertaling wel hebben, naar ik aanneem. Zo vol zijn met mensen. En dan de doorbreker, Peres. De doorbreker zal voor hun aangezicht optrekken, voor deze kudde optrekken. Zij zullen doorbreken en door de poort gaan, niet naar binnen, maar nu naar buiten. Waar de... Precies. Dat is een ander verhaal. Je liederen moet je kennen, zuster. Ja, goed. Hebben we dat? Vers 12 zegt dat het volk daar verzameld zal worden. De kudde. Dat is het gelovige overblijfsel. Dat kan niet missen. Mijn schapen horen mijn stem en ze volgen mij. Mijn schapen is mijn kudde. Schapen mijner kudde. Maar dat is weer Ezekiel waar dat staat. 34 en zo. Maar dat kan ik nou allemaal niet aanhalen in dit verband. Maar vers 13 spreekt over hoe ze vandaar uit zullen gaan. Ja, waar naartoe? Dat hoeft er niet eens bij te staan. Natuurlijk gaan men uit Petra, uit Edom, naar Jeruzalem. Van de hoofdstad van Esau naar de hoofdstad van Jacob. Bovendien, ze gaan gewoon terug uit de woestijn om dat wat verwoest is geworden inderdaad nu te herbouwen. Maar nu inderdaad onder leiding van Christus zelf. Dan krijg je een christelijke staat Israël. Waar moet ik het in zeggen? Oh, messiaans dan. Dat is een andere taal hoor, als je dat liever hebt. Maar dat is het echt. Ze horen niet tot de gemeente, dat zei ik niet. Maar daarom zijn ze wel christelijk dan, hè. Nou goed. Er staat namelijk, de doorbreker zal voor een aangezicht optrekken. Deze doorbreker is uiteraard gewoon Christus zelf. De echte Persuis, bij de Grieken dan wel Peres, bij de Hebreeën. En Peres de doorbreker was eigenlijk een zoon van Juda. En de stamhouder van het Joodse koningshuis. En dus ook van de Heer Jezus, klopt precies. Maar goed, gaan we weer verder. Peres zal voor een aangezicht optrekken. Zij zullen doorbreken en door de poort gaan. Namelijk, zij zullen door dezelfde uittrekken. Ze zullen doorbreken. Je kunt ook van mij lezen, ze zullen door de breuk gaan. Dat is ook wat er letterlijk gebeurt. Want u weet hoe het eruit ziet, hè. Ze gaan Petra uit door de sik. Door de kloof. Naar het oosten. Ze zijn al eens eerder een stad uitgegaan naar het oosten door een kloof. Dat was door de Olijfberg. Toch? En nu gaan ze deze stad uit naar het oosten door de kloof, door de sik. Door de breuk namelijk. Ze zullen uittrekken. Dat ze daarbij eventueel vijandelijkheden tegenkomen, dat lijkt mij wel, voor zover ik het van de profeten begrepen heb. En dat kun je dus ook doorbreken noemen door de vijandelijke linies. En zo wordt het dan ook vermeld in Jesaja 63. Wie is het die van Edom komt met bloedbesprenkelde klederen van Bosra? Nou, wie zal het zijn? Gek is, iedereen weet wie het is, maar ze weten niet waarom hij van Edom komt of van Bosra. Vind ik altijd wel een beetje leuk eigenlijk. Hè? Nou, hij komt hier vandaan. Na de 70ste week. Aan het hoofd van zijn kudde. Als de goede herder. En daarmee als de koning. Maar meer in het bijzonder nog als de hoge priester van het nieuwe verbond. Hij leidt de kudde naar waar ze moeten zijn. Nou goed. Zij zullen uittrekken. En dan staat er. De doorbreker zal voor hen uitgaan. Maar daarna staat er. En hun koning zal voor hun aangezicht heen gaan. En de Heere in hun spits. Ik hoop dat u begrijpt dat dat gewoon twee keer hetzelfde is. Want de koning is de Heere. Zij zullen namelijk de Heer, de herder, volgen. Zij kennen zijn stem. En ze volgen hem waar hij ook gaat. En onder zijn aanvoering of leiding gaan zij inderdaad terug naar het beloofde land om daar, als u het mij vraagt, op de eerste dag van Chanukka, de 25e van de 9e maand, inderdaad een begin te maken aan de reiniging en het herstel van het land. Goed, dat lijkt me voor vandaag wel weer voldoende. Maak nog even een notitie van Psalm 68, vers 8. Lees die zomaar eens voor jezelf. Psalm 68, vers 8. Dat is heel mooi. Maar goed, en we zullen de Heer danken. Trouw hemelse Vader, we zeggen u dank dat wij inderdaad uw profetisch woord hebben. En dat we ook via de gezette hoogtijden en deze feesten inderdaad bepaald mogen worden bij dingen die haast geschieden moeten. We danken u te mogen verstaan dat u ook inderdaad zelfs door deze data tot uw volk gesproken hebt in het verleden, maar ook zult u dat doen in de toekomst. Wij danken u dat wij uit mogen zien naar deze geweldige tijd, waarin een begin gemaakt zal worden opnieuw met uw koninkrijk, maar dan de openbaring daarvan aan Israël en de volkeren. Wij danken u in het bijzonder, Vader, dat wij reeds nu aan deze waarheden deel mogen hebben. Reeds nu mogen leven onder een nieuw verbond en niet onder het oude. Dat wij reeds nu u mogen dienen onder dat betere verbond waarvan de Heer Jezus Christus borg en hoge priester geworden is. Wij danken u voor die vernieuwing des tempels waaraan wij reeds nu deel mogen hebben onder leiding van de herder die ons inderdaad leidt op de weg die wij gaan zal, een weg die ons brengt tot in het hemels Jeruzalem. Een weg ook die ons leidt tot onze aanstelling tot zoon in de toekomst. Wij danken u dan, Vader, te mogen weten dat wij uw stem mogen horen en mogen volgen. En inderdaad dat we dan vallen onder uw zorg. Wij danken u dat we als uw kinderen onszelf mogen toevertrouwen aan u die beloofd hebt ons te zullen opvoeden en geschikt te maken voor niet alleen alle goed werk, maar in het bijzonder ook voor deze hemelse erfenis. Wij danken u dat we daarna mogen uitzien. En we willen u vragen, Vader, of u in de tijd die ons rest in het vlees, of u ons inderdaad wilt bewaren. Niet omdat het ons idee is dat het zo zou moeten, maar omdat u beloofd hebt dat we zullen doen. Want wij vertrouwen u op uw woord. En we vertrouwen dat u met uw genade, uw geest, uw kracht ons nabij zult zijn om ons te brengen naar deze bestemming die u voor ons bepaald hebt. Wilt u dat doen uit de rijkdom van uw genade en boven alles om Christus wil. Amen.